De tekst voor deze morgenuren vindt u natuurlijk een lezen schriftgedeelte. De brief aan de Hebreeën, het 13e hoofdstuk. En daarvan het 13e en 14e vers. Hebreeën 13, vers 13 en 14. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Tot zover. Overdenken wij met elkaar op weg naar de toekomende stad. De 13e en 14e vers staan te midden van andere vermaningen die de Heilige Geest door de apostel aan de gemeente gegeven heeft. Hoewel er weinig bekend is over de adressering van de brief aan de Hebreeën, wij mogen wel eruit opmaken dat deze brief gericht is aan Joden die tot het christelijk geloof gekomen waren. Waarschijnlijk Joodse christgelovigen gemeente te Rome. Maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk, want de Bijbel van het begin tot het einde is voor de kerk van alle eeuwen en tijden bestemd. Het is altijd weer nieuw, het blijft altijd het woord des Heren dat onderwijst en leert. Nou was het vooral voor de Jood, de christelijke Jood, was het heel moeilijk om werkelijk te verstaan dat hij eigenlijk geen deel meer uitmaakte van het Joodse volk, zoals het naar het vlees uit Abraham was voortgekomen. Het was moeilijk om te verstaan dat de doorslag niet meer gaf. Want die is een Jood die de besnijdenis van het hart heeft. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Vandaar dat de Heer Jezus, de Joodse synagoge waarvan je leest in de Openbaring aan Johannes, hij noemt ze een synagoge des Satans. Ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Want die is een Jood die in de voetstappen van Abraham wandelt en die geloofde op hoop tegen hoop in hem die komen zou. En wij staan erachter. Die is een Jood die als een goddeloze gerechtvaardigd om niet in Christus Jezus is. Die wandelt in de voetstappen van Abraham, van het geloof door de Heilige Geest in het hart gewerkt, door het woord. Maar dat viel niet mee. De oudste kerkgeschiedenis en ook het Nieuwe Testament zelf kunnen we uit opmaken dat de Joden, ook de christenjoden, de gemeente Jeruzalem, nog lange tijd eigenlijk bepaalde, niet direct die volle ceremoniële dienst, maar toch dat die gemeente nog met veel banden en in veel dingen verstrengeld was met de tempel, met Jeruzalem, met het Joodse volk, met heel die achtergrond. Dat kun je merken. Vandaar die kleine botsingen die je telkens tegenkomt tussen de Joden uit Jeruzalem, de christelijke Joden, en de christenen uit de heidenen. Het komt telkens weer goed, dat is waar. En Paulus heeft Petrus wel eens ook bestraft omdat hij veinsde met de Joden. Ik zou zeggen een beetje hun partij koos en die heidenen maar liet zitten. Het komt weer goed. Maar je voelt die worsteling, omdat altijd, en dat was ook juist de zonde van Israël, altijd die hovaardij. Wij zijn iets apart. Wij zijn het volk. Ons kan niets gebeuren. Dat richtte hen altijd de gronden. Dat werd altijd hun ongeluk. Maar hoe sterk leefde het, hoe sterk was ook, er is niemand die meer veracht, intenser kan verachten dan een Jood. Hij veracht wat buiten is als een hond en minder. En zeker ook de christen. De christenjood. Die werd gehaat met een intense haat. En u zocht, die christenjood, die zocht toch die verbinding. Hij hoorde er toch ook bij. Hij was toch ook van dat volk. En dat wilde niet, dat kostte strijd. Dat kostte vaak ook de waarheid. En nu is het in die tekstversen de hoofdstrekking, de bedoeling om dat volk, die Joden die in Christus geloofden, die gemeente van Christen Joden, om ze ook te verbaden. Denk eraan, je kunt het niet ontlopen. Je zult het niet kunnen ontgaan, de verachting. Want Jezus sprak, de vossen hebben honger, de vogels des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op neer kan leggen. En de discipel is nog niet meer dan de meester. En een dienstknecht dan degene die hem zet. En die vermaning hebben ze nodig, de Hebreërs. Opdat ze getroost zouden mogen worden met dat Hebreërs zijn, niet in vleeselijke zin van mijn vader of mijn grootvader en mijn overoom was Abraham, want dat zal ons niet kunnen redden, maar dat ze getroost zouden mogen worden, juist in de druk, in de verachting, in de hatelijkheden, in het geen plaats vinden in dat Joodse volk te staan. Of deze brief geschreven is net voor of na de verwoesting van de tempel, weet ik niet. Maar Paulus heeft ze willen troosten en zeggen, ja, die mensen in Jeruzalem enzovoort, waar jullie wel eens zo naar kijken, die hebben tenminste een tempel, die hebben altaren, die hebben offeranden. Vergis je niet, want wij hebben een altaar waar niemand van mag eten, die nu nog die tabernakel dient, die nu nog in die ceremoniële dienst bezig is, die nu nog in Jeruzalem werkt, in de tempel. Die mag er ineens van eten. Want die door de werken wil zalig worden, die vervalt van de genade. Je zult zeggen, ja, dat is lang geleden. Ja, het is nu ook weer actueel. Maar wat voor ons? Wat betekent het voor ons? Wij zijn misschien niet, laten we zeggen, geen Joden naar het vlees. Hè, maar wij zijn wel op reis. Wij zijn op reis. En dan is het ons eigen om ons in te graven in de gelegenheid waar wij zijn. In het, ja, in het volk, in onze afkomst, in alles en nog wat. Maar we zijn op reis. Dat wil zeggen, er komt een eind aan de reis. En dan zegt het woord van God dat hij in de duisternis wandelt, want die weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Maar de apostel schrijft aan de kerk het hier, maar hij zegt niet in de duisternis dat u die dag onvoorziens wil vervallen. Dus de gemeente moet vermaand worden, gewaarschuwd worden, dat wij niet zonder kleerscheuren afkomen. Dat het niet gewoon gaat. Dat we geen twee heren kunnen dienen. dat we niet van de tafel der duivel en de tafel der Heeren tegelijk kunnen eten. Dat we bij het ene volk en het andere volk niet tegelijk inbegrepen kunnen zijn. En dat volk, dat kan ook godsdienstig volk zijn, zoals het hier dan was. Die zo graag in de massa van het Joodse geloof, het Joodse volk, bijbegrepen wilde blijven. Hij zei toch ook, Joden, al doen wij dan wat anders en al zijn wij zo gelukkig dat wij die enige naam kennen die onder de hemel gegeven is, dat we door genade daarin mochten geloven, maar overigens zijn we toch eigenlijk één. Kijk, en dat is het nu, dat is het net niet. Dat is juist de dwaling. Dat is de dwaling. Dat is de dwaling van de kerk in deze wereld ook. Van ja, er zijn stemmen die zeggen, als de kerk niet meer bestaat, dan is het pas goed. Dan hebben we wereldkerk. Begrijp je, dan is de wereld verkerkelijk. Dan hoeven we ook niet meer bij elkaar te komen. Maar dat die kerk hier is als een stad op een berg. Dat die kerk eigenlijk dat kunnen is waarvan de Heer Jezus zegt, het is des Vaders welbehagen u klein kunnen het koninkrijk te geven. Daar wil de mens niet aan. Ja, wij horen er toch ook bij. Bij ons volk, bij onze stad, ja, overal. En dat is ergens misschien wel zo, want wij zijn ook in dit leven. Wij moeten er ook doorheen. Wij werken ook en we verdienen ook jullie geld enzovoort. Het gaat allemaal gewoon door. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Want in dat opzicht worden wij van niemand onderscheiden. Maar die geestelijke hunkering, die geestelijke hang om met God en met eer en met de hele wereld erbij en doorheen te komen. Kijk, dat lukt niet. Dat kan niet. Dat willen wij wel. Maar dat kan niet. Kijk, en dan moet je het in dat licht zien. En nu gaat de apostel zeggen dat Jezus, die heeft buiten de legerplaats geleden. Zoals in de oud-testamentische eredienst dat bloed wat in het heiligdom gebracht werd. Maar het lichaam van dat beest dat werd buiten het leger als iets afzichtelijks, iets onreins werd het verbrand. Dat was een prediking. Een prediking van de grondeloze diepte van Gods oordeel over de mens die gevallen is. De zondaar die in Adam God verlaten heeft en nog steeds iedere dag God verlaten en verlogen. En nou in dat beest dat daar weggebracht werd, daar predikte God eigenlijk de gemeente van Israël in. Kijk eens, zo is het nou met jullie. Dat zijn jullie niet waard. Om verbrand, om verast te worden, om eeuwig buiten de gemeenschap van tabernakel en tempel, van volk en van God, eeuwig en buitengesloten te worden. En hoe is dat gegaan met de Heer Jezus? Nou, er was geen plaats. Er was geen plaats. Want de godsdienstige Joden, die haatten hem als een pest. Hij was in hun ogen een erger dan de grootste moordenaar. Want die Jezus, die Zoon van God, die vertelde de waarheid. En die zei dat hij Gods Zoon was. En dat kunnen wij niet hebben, want wij zijn eigenlijk in onze inbeelding zonen van God. En iedereen denkt dat hij dat wel is. Dus als er dan zo'n rabbi kwam van Nazareth en die zei, gij zijt het die de eer van de mensen liever hebt dan de eer van God. Maar ik ben van God uitgegaan en ik bedoel alleen mijn vader die in de hemelen is. Dan kun je begrijpen dat er een vuur begon te branden. Wat denkt hij wel? Daarbij, ze hadden in hun kante wetticisme, hadden ze zichzelf gerecht. Oog om oog en tand om tand. En uw vijand zult gehaten. En als iemand voor zijn vader of moeder moest zorgen, dan hadden ze een prachtige oplossing voor. Dan hadden de schriftgeleerden, die hadden ook uitgevonden, dan zeg je korban. Dat betekent het is een gave. Het is een gave van wat u van mij ten nutte zou kunnen komen. Dat betekent, moeder of vader, je zou het wel gehad hebben, maar het is voor de tempel. Begrijp je? Hadden de fariseeën ze geleerd. Dus met andere woorden, laat die vader en moeder maar zitten. Hè? Al hebben ze niks, maar laat ze maar zitten. Spreek alleen maar even de formule uit als je vader misschien een begeerige blik laat vallen op je moeder, op je welgevulde dis of portemonnee. Hè? Dan zeg je, ja, spijt me wel. Kort, dit is voor de Heer hoor, voor de tempel. En nu komt die rabbi van Nazareth, die kwam vertellen, dat is de wet helemaal niet. Je bent er helemaal naar. Want je vergeet het voornaamste van de wet, dat is liefde en barmhartigheid en geloof. Toen werden ze nog veel bozer. Maar toen ging de Heer Jezus tenslotte zo ver dat hij zei, jullie zuiveren een mugje uit de beker. Als er een mugje in de wijn zit, dan angstvallig pik je het eruit. Maar een kemel zwelg je door. Niet allemaal. Er waren ook serieuze bij. Hè? Denk aan Nicodemus en noem maar op. Maar er waren er vele bij waar Jezus van zei, gij hebt een schijn van lang te bidden en je eet de huizen der weduwe op. Onbarmhartig koud. En kil. Nou, en toen is de haat zo groot geworden tegen Jezus. Ze hebben hem willen doden. En dat, ze hebben hem geen plaats gegund. Ik zal het kort even noemen. Maar het komt hierop neer. Dat God ten slotte naar zijn bepaalde raad. Maar dat wisten zij niet. Dat wisten zij niet. Voor hun God deed. Maar het was Gods raad. Dat die ene zoon Christus. Dat hij nou in de plaats. Van die zondaar. Dat hij het oordeel op zich zou nemen tot in de dood. Ja, tot in de vervloekte dood. Dat wist Jezus wel. Daarom op de achtergrond van zijn reis door dit leven hier op aarde. Jezus heeft ook gereisd. Was het steeds. Ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geperst totdat het zal zijn volbracht. Altijd was er in hem die wetenschap dat hij moest lijden en overgeleverd worden en gekruisigd. Wist hij. Maar de discipelen zelfs konden het niet begrijpen. Die konden het niet begrijpen. En tenslotte toen stond hij overal buiten. En wordt hij door de straatjes van Jeruzalem voortgeduwd. En hij de bebloede en de gewonde. Hij die zoveel goeds had gedaan. Want hij ging het land door goeddoende. Hij werd tenslotte als een verachte misdadiger weggedreven. Niet meer in de tempel. Daar hoort hij niet. Niet meer in de maatschappij. Niet meer in onze heilige stad Jeruzalem. Foei, zo'n man, daar hoort hij niet thuis. Breng hem naar buiten. En Jezus, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats die genoemd wordt. Hoofdschedelplaats of Golgotha. Want hij nam de schuld op zich en de straf en het oordeel van God. Je moet maar nooit denken dat God die lievige God is die wij ons voorstellen. God is zo rechtvaardig. Dat eer hij de zonde ongestraft liet blijven, laat hij zijn eigen kind Jezus onder het doel vallen van zijn heilig recht. Dan gaat hij buiten de stad. En ieder joelt hem na. Ieder schreeuwt hem na. Sommigen huilen. Maar het is allemaal onvruchtbaar. Wee niet. over mij, zegt Jezus, maar weent over uzelf. Toen kwam hij net als dat beest in het Oude Testament. Maar dat beest was al dood, want die was geslacht. In de voorhof. En het bloed werd gedragen in het heiligdom. Maar Jezus leefde nog. Toen hij als een beest werd weggedreven. En toen het bloed hem over het gezicht liep. En toen hij om onze overtredingen verwond is, toen leefde hij. Dat moest. Wilde er verzoening zijn, dan moest hij levend de dood sterven. Levend de eeuwige dood ingaan. Maar er was geen plaats hoor, en tenslotte riep iedereen, ha, daar hangt hij nou, de koning der Joden, kom af van het kruis. Als hij nou werkelijk wat bent, bewijs dat dan iets voor ons. Maar de Heer deed niets. Hij bleef maar stil hangen. En hij bad aan het begin, Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. En hij is verder gegaan tot het is volbracht. En in uw handen beveel ik mijn geest. Toen hadden ze graag buiten dat die legerplaats, dat is de tabernakel, het Oude Testament, de tempel, met daaromheen het volk gegroepeerd, de legerscharen des Heren, tempel is deze, dat zat er zo verschrikkelijk in, hè. Toen hadden ze graag, die legerscharen, hadden ze een gat in de grond gemaakt op Golgotha en hem er gauw in gestopt. En dan het ongedierte doet de rest wel, maar dat ging niet. Want hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Kijk, en dat is nu het argument. Dat is nu de vermaning en de les die Paulus wil geven. Dat is de achtergrond ervan. Als je aan de Hebreeën schrijft, zo laat ons dan tot het uitgaan. Want we redden het niet. We redden het niet. Die met deze wereld, die met zijn eigen godsdienst, of met zijn eigen kerk, welke dan ook, die daarmee denkt het te redden, en dat hij daarmee in de hemel kan komen, en dat hij daarmee zonder al te veel kleerscheuren eruit kan komen, die bedriegt zich, want die redt het niet. Die zal sterven. Want het grote hoofd van de kerk, de Heer Jezus Christus, daar is het in uitgekomen dat het niet gaat. Maar ik bedoel er niet mee, je hoeft niet als een eigen gerechtigde zoon verre van dat over de aarde te lopen, dat deden die fariseeën juist. En dan wilden die Joodse christenen ook nog een klein beetje aan meedoen eigenlijk, aan met dat volk. Nee, dat juist niet. Gewoon. Maar toch, met een andere geest, de geest van Christus. Want je moet zo rekenen, in de wereld heeft hem niet gekend. Maar je moet niet denken dat de Heer Jezus in de kerk, dat hij daar nou zo'n geliefd persoon is. Als hij overal en overal maar opschrijft, de dood, onvoldoende, onvolwaardig. Als hij in ons eigen leven gaat spreken en we doen aan alle kanten ontdekken dat het helemaal fout is. En als je dan net denkt dat je al heel erg bekeerd bent en dat je al eind gevorderd bent en dat je al, en je hoort dan de stem van de Heer, Jezus in zijn woord, die zegt, oh, als je alles gedaan hebt wat je doen moet, zeg dan nog maar, ik ben een onnutte dienstknecht. En ik heb eigenlijk niks gedaan dan dat ik behoorde te doen. Zo. Ja. Je voelt wel aan, deze Jezus, die is niet in tel. Dat is eeuwig genade als hij in tel mag zijn. Als hij geloofd mag worden. Want hij dringt ons van onze plaats. Hij dringt ons van onze vastigheden. En nu dringen wij hem wel uit onze vastigheden. Hij buiten de stad, buiten de tempel. Want de mens zou gek worden als hij zou denken dat hij alleen
maar dan ook alleen om Christus wil, als een naaste zondaar zalig wordt om die naaste Christus. Dan is het verstand van verliefdheid te zeggen, ja, maar een mens moet dit, ja, maar ik moet toch, ja, maar, nee, niks, ja, maar. Jezus Christus alleen is de gerechtigheid, is de persoon, is de borg en middelaar, waardoor zondaren zalig worden. Maar als je naar hem getrokken wordt, dan redt het niet meer. Dan kun je proberen alles op alles te zetten om het in de plooien te houden. En om zoveel mogelijk mee te doen, met dit mee te doen, met dat mee te doen, met alles mee te doen, met kerk of met wereld, hoe dat je het maar noemen wil. Maar de Heer Jezus, die zat buiten de poort, die zat buiten Jeruzalem. Die hing daar als een verachte aan het kruis. En dan zegt Paulus, en dat geldt voor ieder mens, hè? Al zitten we in de kerk, in welke kerk dan ook. Laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Buiten de massaliteit. Buiten die vrome schijn, kan ook nog een vrome schijn wezen. Buiten die mooie voorstelling, waar we het allemaal zo roerend eens zijn. Vooral als het erom gaat om Jezus. Dan zijn ze het er wel over eens. Eruit zo gauw mogelijk. Laat ons uitgaan tot hem. Dat betekent dat buiten de legerplaats. Hij is gesmaakt. Zouden wij niet gesmaakt worden? En dan vaak het meest, het fanatiekst, juist van de mens die het weet. Die het weet. Die geen vreemdeling in Jeruzalem is. Die haat vaak veel erger, veel sterker dan iemand in deze wereld. Maar hebben zij mij gehaat, zegt de Heer Jezus, ze zullen ook u haten. Dus maak je geen zorgen. Probeer het maar niet te redden op deze aarde met de kerk. Te redden, dat je het redden kunt. Want je haalt het nooit. Een mens wanneer je de ontdekking mag doen. Waar ze eigenlijk over loopt in het heilige evangelie en in het woord van God. Nou ja, die telt niet. Die telt niet hoor, je kan het wel eens denken. Natuurlijk als je in de massa verdwijnt, dan gaat het misschien nog. Maar als je doorkrijgt dat ze zeggen, al zeg je niet niks, maar dat je niet meedoet. Niet meedoet. Dan zeggen ze al gauw, die vent, daar heb je ook helemaal niks aan ook. Nee. Ik weet niet wat voor een kerel is. Hij loopt niet zo gauw lang. En ja. Als iedereen helemaal vol is van het een of het ander. Bijvoorbeeld dat we op de maan zitten, ik noem nou maar wat, hè, of op Mars of zo. Hè, dan zegt hij opeens, oh dat is nog niks mensen. Maar ik ga veel hoger. Ik ga veel hoger. Want ik ben op reis naar een stad zo groot, zo hoog, ver boven zon, maan en sterren. Wat is dat voor een kerel? Ja. Ja. Laat ons tot een uitgaan buiten de legerplaats. Dat wil niet zeggen, ik moet zus doen en zo doen, want anders dan hebben de mensen geen hekel aan mij en ze moeten een hekel aan mij hebben. Nee, helemaal niet, zo niet. Maar mijn weg mogen gericht worden naar Christus. Die hangt daar buiten alles om nou van hem te leren de wegen. Hij is versmaad en veracht. Zijn kerk zal ook versmaad en veracht zijn. Als op de juiste plaats mag zijn en het woord des Heren mogen horen, dan zal ze ook versmaakt zijn. Want die kerk hoort bij die Jezus, die altijd en altijd maar buiten gesloten werd. Die kerk hoort bij die koning, voor wie geen plaats was, zelfs niet in de herberg bij zijn geboorte. Nu dan. Dan zegt Psalm 45, o volk, o dochter, vergeet uw volk en uw vader vuist. Zo zal de koning lust hebben aan uw koning, aan uw schoonheid. Dat betekent kinderen. Dat betekent vriend of vriendin. Man of vrouw die onder het woord leeft. Vergeet uw volk en uw vaders huis. Alles houdt je vast. Je eer, je naam. Je roem, je plaats op deze aarde. Alles probeert je vast te houden. Maar Jezus hangt buiten. In de leeg, buiten de legerplaats. Uitgeworpen. Niemand heeft belang bij hem. Maar u, die gelooft, is hij dierbaar. Ja, en dan is de kerk op de rechte weg. Dan. Want als de kerk meer op de duivel lijkt, als de kerk in die boosheid en die overdadigheid van goddeloosheid, of als de kerk meer, dat kan ook zo fariseïstisch als wetgeleerde, schriftgeleerde, ik weet het, ik heb het. Wat was dan de overleden zuster een eenvoudige, onopvallende persoon in ons midden? Maar dat kan ook dat de mens in die verhevenheid, hij kijkt strak, hij kan geen lachje af. Hij gaat zo over de wereld en hij weet het. En dan word je ook wel veracht, maar dan word je veracht omdat je je eigen zo raar aanstelt. Maar je zo'n verbeelding hebt. Daar wordt een Christen niet om veracht hoor. Die zal niet veracht worden omdat hij zo'n autoritaire persoon is die daar mijlen ver boven de ander. Nee, helemaal niet. Als je dan op je maat bij je maat bent, op de fabriek of op kantoor of waar je ook bent, hè, dan ga je niet met een heel vroom gezicht. Denk krop dit. Dan zeg je, jongens, ik zal jullie eens wat vertellen. Dat geloven jullie misschien niet. Maar wisten jullie nou dat ik veel slechter ben dan jullie? Hè? Jij? Ben jij veel slechter? Ja, veel slechter. En wat zeg jij dan? Nou ja, ik, mijn hart, daar zegt Gods woord van. En dat zegt Gods woord nou van mijn hart. Daaruit komen voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererijen, valse getuigenis. Oh, dat is zo gek zeggen, want jij doet er niks. Jongens, hou je mond toch. Want als je dat nou gelooft, als dat nou je hart is, dan ga je er niet meer zo over praten in allerlei minheid. Nee, geen vuile reden gaat uit je mond. Kijk, er is een groot verschil waarom een mens gehaat wordt. Een mens kan zo zijn eigen aanstellen in een eigenwillige vroomheid, dat hij op zijn werk gewoon gehaat wordt. Maar, en dan denkt hij dat het uit vijandschap is tegen Christus. Maar dat hoeft nog niet het geval te wezen. Maar als waarachtig is, als hij op zijn tijd, als de Heer in het geest wat zeggen mag, dan... En dan soms gebeurt het dat de mensen midden uit deze wereld zeggen, nou ja, Allah, ik ben het helemaal niet met hem eens, maar hij meent het. En dat een godsdienstig mens vervuld wordt met haat, kan er niet tegen. Die wordt boos. En toch, het kan niet anders, dit is de weg. Zijn smaadheid, wat was zijn smaadheid? De vereenzaming. Je hoort er niet bij de kerk niet. Je hoort er niet bij Jeruzalem niet. Je hoort niet in de tempel. Je bent toch van Jozef en Maria, die zoon? Wat hebben wij met jou te maken? Er kan niks goeds uit voortkomen, man. Uit Nazareth. Heeft een van de oversten in hem geloofd? Nicodemus? Hebben wij, is er één die erin gelooft? Niemand toch? Wat doet hij toch, man? Kijk, daar zie je het al, hè? Smaak. Dat is zo leuk. Misschien. Maar zegt de apostel, Jullie willen je vasthouden aan Israël, aan het volk. Je wil nog een beetje van twee wallen eten, hè? Klein beetje meedoen met de tempel en ook een beetje meedoen met de hemelse tempel. En jullie zijn toch degene die het evangelie gehoord hebben en die door God genade midden in je verlorenheid mocht geloven in die balk en middelaar. Wat wil je nou? Wil je nou zo van twee kanten? Dat kan niet. Laat ons tot een uitgaan buiten de levensplaats. Zijn smaak, hij dragende, want we redden het toch niet. We redden het niet in de wereld en we redden het niet in de kerk. Maar Jezus alleen is onze redder. Nou ja, dat zegt Paulus ergens, of dan lees je in de Handelingen, ook die verachte secte van die Nazareeën, die overal tegengesproken wordt. Daar hebben we wel van gehoord, ja. Het is van die Jezus van Nazareth. Van genade enzovoort. Ja, van God. Mensen, het is zo belangwekkend, hè. Het is zo belangwekkend. Deze woorden Gods, die schreef staan, hè. Het is zo scherp. Het evangelie, dat is een eeuwige troost, een blijde boodschap. Maar het is ook zo scherp dat het ons in ons hart raakt, hè. Begrijp je? En ja, ik heb wel eens gezegd tegen iemand die zei nou, ik hou het niet meer uit, ik ga weg denk ik. Ik heb gezegd, blijf nou maar zitten. Nog even volhouden, wie weet. Ja, zo is het evangelie. Evangelie, dat is geen lol, die waar we aan zitten te liggen. Maar evangelie, dat snijdt ons af. Want dat zegt, die wet die is niet alleen maar uitwendig. Die wet is geestelijk. Die wet, die wordt bedoeld aan liefde uit een rein hart. Dus als je met je zwarte pak zit en je doet dit en je doet dat omdat het in de wet staat, dan komt dat evangelie en dat zegt niet de Heere, die spuugt erop, want de Heere die ziet het hart aan. En als je denkt, het komt zo nou niet en wij zijn evangelie, wij zijn blij, dan komt diezelfde Heere en die zegt, zie toe, hoe zult gij ons? Lieden de toekomende dorp. Aan alle kanten, snijdt het evangelie mes, snijdt in ons. Dan, dat is het belangwekkende, buiten de lege plaats, daarin Jezus naakt en bespuwd en bespot. En in die zaligmaker leert God nu zijn kinderen geloven. In die zaligmaker. Ook als de verhoogde en de opgestane, maar toch de kern van de verkondiging is, wij prediken Christus Jezus, de gekruisigde, waar niks aan is, waar we niks mee kunnen bereiken, over wie de rug we niet over kunnen klimmen naar de hemel. Maar in Jezus die daar hangt te sterven aan het hout, zo'n Jezus, hè. Waar we niet gezellig mee lopen als met een goede vriend, maar waar iedereen het aangezicht voor verbergen. Zo in het. Ik en daar. Laat ons tot hem uitgaan, zegt de man tegen de gemeente te Rome, die voor een groot deel uit Joden bestond, die nog op half en half. Laat ons uitgaan. Laten we maar bedenken, we ontgaan het toch niet. En als tweede argument noemt hij nog, want we hebben hier toch geen blijvende stad. Er is niks te verliezen meer. Dat beetje verachting. Wel, nee, dat telt geen eens meer, nee. Dat beetje gesmaadheid. Dat beetje dat de mensen zeggen, oh, dat vertelt het mee. Of dat is ook zo'n christen, weet je wel. Ja, al zeg je niks, dan lijkt het wel dat ze het soms voelen. En niet alleen in de wereld, maar soms ook hele godsdienstige mensen. Dat zou moeten vertellen. Heel godsdienstige mensen, degelijke mensen. Die de ogen branden van haat. Toen ze aankijken en zei, schijt er maar mee uit, want het is toch verloren. Hoe je het ook keert of draait. Maar je redt het niet. Die in de Zoon van God gelooft, die heeft boos. Verschrikkelijk. Die heeft het eeuwige. Ze zou je opeten. Het grootste vermaak. Maar wat geeft dat? Wat geeft dat? Want als we hier nou moesten blijven. Als je nou, dan zou je zeggen, laten we alles op alles zetten om het er zo goed mogelijk door te lopen. Laten we zoveel mogelijk onze mond houden, laten we voorzichtig zijn, laten we in alle kanten uitkijken. Want ja, stel je voor, je moet toch maar zo moeten leven. Nee, maar we zijn maar op reis naar de stad van de toekomst. We hebben hier geen blijvende stad. Dat is toch wel gebleken, Jeruzalem is van de aarde weggevaagd. Geen steen is er op de andere gelaten. Dat was ook een zo'n vergissing. Ze dachten, Jeruzalem, wij zitten goed. Maar Abraham die zocht al een stad van de toekomst. De stad die fundamenten heeft, de hemelse stad. Die zocht Abraham al. Want hij heeft geen één stukje grond in Canaan gehad, maar alleen het stukje waar hij zijn vrouw Sara in begraven heeft. Daar is hij wat duur voor betaald. Het is jou openbaar gekomen dat hij een stad zocht die fundamenten heeft. Nu, wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomende stad, zegt de apostel. Dat komt erbij. We zijn maar op weg. Dus we moeten ons niet al te veel bekommeren om een scheur hier of een scheur daar. Of een klap hier of een klap daar. Of een venijnig woord hier of daar. Nee, we moeten helemaal niet om bekommeren. Want we zijn nog maar heel even hier. De stad blijft niet. We hebben eigenlijk helemaal geen stad hier. We wonen in een tent. Kain die bouwt een stad. En de moderne mens die bouwt een stad. En de kerk die bouwt een stad. Overal in en op. Meedoen. Meeregeren. We hebben hier toch geen stad. We zijn vreemdelingen. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gena op reis mij niet ontbreken. Dus wat geeft het dan? Wat geeft het dan? Blijf bij hem. En zie dat hij is uitgegaan. Versmaad door alles en ieder. En een moordenaar was de vrucht op zijn arbeid. Dat is wat de eerste vrucht. Petrus, alles was weggevlucht. Je zou zeggen, waar zijn ze gebleven? Een moordenaar. Heere, wij ontvangen rechtvaardig straf. Wij hebben de dood verdiend. U hebt niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nou, toen was hij al weg. Nou, moeder had hier ook geen blijvende stad. Zuster Schouten van de Zand, 76 jaar. Maar het is eigenlijk als een zucht voorbij gegaan. Ik heb dat niet gezien, maar ik bedoel, ik kan me voorstellen als ik trouwens nog wat fotootjes zou hebben van klein kind tot meisje, moeder, verkeringstijd, man enzovoort. Dan zeg je, ja, dat is nou gewoon, dat is weg, dat is gewoon voorbij. Onze standplaats kent ons niet meer. Maar ik bedoel, wij beginnen ook al wat ouder te worden. Want onze kinderen groeien weer op. Nog heel even, weggeschoven en dan... En dan, gemeente, zijn wij nou op weg naar de toekomende stad. Dat betekent altijd verlaten. Dat betekent, je redt het nooit. Als je denkt, ik heb het gered, dan komt er weer wat anders. Dat betekent dat en kerk en wereld vaak in diepe verachting neer zullen zien. Omdat je van niets wil weten... dan die enige gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat was ook het uitzien voor de overledenen. Mijn persoonlijk uitzien. Ik heb nog tegen haar gezegd, toen ze daar iets van vertelde, ik geloof dat de Heer het u geven zal. Want je kunt wel zeggen, moeder die nam het een beetje zwaar, en moeder die nam dit of dat, dat kun je wel zeggen. Maar wij kunnen het niet nemen. Ik zag meer in uw moeders leven dat werk en genade wel wat door elkaar heen lag. En daar zag ik naar uit dat de Heer dat nog eens mocht veranderen. Dat ze zuiver zou mogen verstaan. Ik arme, doemschuldige, goddeloze, wat alleen maar zalig om Jezus wil. Om die verachte Jezus die daar gehangen heeft aan het hout. Kijk. En dat heeft de Heer nou gegeven. Daarom was ik ook zo blij. Daarom is de gemeente ook verblijd en hoop ik dat de kinderen ook daar verblijd mee mogen zijn. Alles is niets. Jezus Christus alleen, hij is genoeg. En is dat, dat is zo. Dat is een strijd in het leven. Dat is een weg die kunnen we elkaar niet aanpraten. Maar de Heilige Geest die werkt in en door zijn woord en zegt, uitstap. Waar je ook zit. Dat je zegt, oh hier zit ik goed. Daar zit ik goed. In deze gedachte, ja, kan ik me wel vinden. In die gedachte kan ik me niet zo vinden. Dat vind ik wel een mooie leer. Of dat vind ik wel, hè, begrijp je? Nee, zegt de Heer. Overal, alles moet je maar verdenken. Waar je in houden kunt. Waar je in leven kunt. Waar je geëerd in kunt worden. Dat moet je maar verdenken. Dan moet je maar niet groots op wezen. Graag daar niet in. Ga maar eens naar buiten. Buiten de legerplaats. Zijn smaakheid. Dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad. We gaan naar Sion. Het zalig oord om daar voor God te verschijnen. Wat zal dat groot zijn. Hè? Geliefde gemeente en ook kinderen. Als we eenmaal voor hem mochten verschijnen. Dan schrijft Paulus in dezezelfde brief. Zie toe dat niet in iemand gevonden wordt een boos en ongelovig hart. Om van de levende God af te wijken. Want er is geen ander slachtoffer. Er is geen andere gerechtigheid. Er is geen andere weg dan de weg die de Heer in zijn woord ons wijst. Nu, ik hoop dat het dan zo mag zijn. Dat en moeder en vader en haar kinderen. En kindskinderen. Is dat niet te veel? De Heer heeft een groot koninkrijk. Een groot koninkrijk. Een schare die niemand tellen kan. En een groot hart. De Heer kan vader en moeder en kinderen. En kleinkinderen. Een nieuw hart geven. Wat denk je toen Jacob op zijn sterfbed lag en toen die ze allemaal zag staan. Die grote keel, zou je zeggen, nou. De een had dit aan de hand gehad, de ander had dat aan de hand gehad. Ruben, daar begint het al mee, je bent de voortreffelijkste niet. Hij had me met een vrouw van zijn vader overspeld. Schandelijk. Simeon en Levi, mannen des bloed. Mijn ziel komen niet in hun verborgen vergadering. Hij vermaalt. Maar hij heeft voor allemaal ook een belofte. Want God had die grote kerels toch een nieuw hart gegeven. Ze hadden door Gods genade. Hadden ze zichzelf leren kennen als van die beesten. Die haar eigen broer verkocht hadden. En niet wouden luisteren toen die om genade was. En toen zag hij ze allemaal staan. En toen zag hij ze in het licht van de genade. Dat Ruben. Zegt Mozes later, leven en niet sterven. Op uw zaligheid wachten, Heer. En de 12 poorten zullen dragen de namen van de zonen van Jacob. Kinderen, zie je wat God kan? Dat God is zo getrouw als sterf. Hij kan vaders en moeders en kinderen, kan hij zalig maken uit loutere genade. Maar dan ga je ook geloven dat je zo minder bent dan een beest. Minder dan een beest. En dat niet die akelige joden, maar dat ik met mijn zonde, met mijn schuld, de Heer Jezus heeft beladen en geslagen. Dan ga je ook vragen, o God, wees mij en mijn kinderen genadig. Om Jezus wil. We zijn op reis. Naar de toekomende stad. Ik hoop dat we alle op reis mogen zijn. Op de ene weg. Amen.